Goedemorgen allemaal. Op deze prachtige zondagochtend zijn we weer bij elkaar om elkaar te ontmoeten, maar niet alleen dat, boven alles om daarin, in alles wat we doen, in onze liederen, in de gebeden, in de woordverkondiging door dominee Vermet, om daarin aangesproken te worden door God en zijn woorden te horen voor ons. Ik zie ook heel veel kinderen in de gemeente, van harte welkom en straks is er voor jullie weer een aparte kinderdienst, waar jullie na het kinderlied naartoe mogen gaan. Deze kerkdienst zal worden geleid door dominee Vermet uit de doopsgezinde gemeente Rotterdam en Den Haag, als ik het goed heb. Van harte welkom weer in Oudorp, bekend terrein voor u. We zien uit naar wat u vanochtend met ons wilt delen vanuit Gods woord. Vandaag is er ook voor het eerst sinds, ruim vier jaar, een collecte in de dienst. Dus weer gewoon met de zak door de rijen. Maar als u geen contanten bij hebt, kunt u natuurlijk gewoon de QR-code in de nieuwsbrief scannen en geven via de digitale weg. Wat zou ik denken aan de mensen die genoemd zijn in de nieuwsbrief, of anderen die u kent in de gemeente die het nodig hebben om een bemoediging te krijgen of in gebed te gedenken. Nog even één praktisch aandachtspunt. Achterin bij in de entree in de hal ligt een lijst waar u zich kunt opgeven voor schoonmaak. Voor het hulp bij de schoonmaak in de week van 15 tot 20 april. De hulp is altijd welkom, dus tekent u zich daarin als u tijd en gelegenheid hebt om te helpen. Na de dienst is de gelegenheid om samen nog koffie te drinken in de ontmoetingsruimte. En vanavond zal dominee Smink Junior voorgaan. We beginnen deze dienst door te zingen uit zingenderwijs 1111 vers 1. O God, nu wij hier samenkomen op deze dag in deze kerk, wil u vragen dit lied in die mogelijk staande te zingen met elkaar. Wensen elkaar een gezegende dienst tot eer van onze liefhebbende en heilige God en tot opbouw van ons geloof.
Ook vanmorgen mogen we ons bemoedigd weten. Bemoedigd zoals we hier bij elkaar gekomen zijn, in deze kerk. Verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde, goedheid en trouw die God de Heer is. De kracht die ons draagt, die de waarheid kent. Vrede van God voor u, voor de wereld, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Dan zingen we nu het kinderlied. Ik ben benieuwd. De lente. Nou, dat kun je wel merken op een dag als vandaag. Fijn dat die zon weer terug is. Ik hoop ook in ons hart. En ik wens de kinderen een gezegende dienst met elkaar. En wij gaan straks lezen het verhaal van de Emmausgangers. Op deze eerste zondag na Pasen. Een zondag die een vreemde naam heeft gekregen. En wel wordt genoemd als pasgeboren kinderen. En dat heeft ermee te maken dat in de vroege christelijke kerk de bekeerde christenen werden gedoopt in de paasnacht. En dat ze dan als teken van hun nieuwe leven met Christus witte kleren aankregen. Vandaar dat die eerste zondag na Pasen in Duitsland bijvoorbeeld ook Witte Zondag wordt genoemd. Vandaag is Witte Zondag. Een prachtige symboliek natuurlijk. Om juist op Pasen gedoopt te worden. En ook die symboliek dat we door de opstanding van Christus zelf ook heel letterlijk opgewekt mogen worden tot een nieuw leven. Opgewekt tot een nieuw leven met God. Mogen dat nieuwe leven met God voor ons hier en nu ook voelbaar zijn. Door alle onrust en verdriet heen. En over dat nieuwe leven met God willen we nu ook zingen uit dankbaarheid en blijdschap. We zingen nu met elkaar, heerlijk is uw naam, hemelhoog, 635.
Amen.
Laten we dan bidden met elkaar. Goede God, opgestane Heer, we danken U. We danken U op deze zondag na Pasen voor de eerste dag van de rest van ons leven, als pasgeboren kinderen. We danken U voor dat verbazingwekkende verhaal dat ons vertelt van leven sterker dan de dood, van liefde sterker dan haat en van U, Gods Zoon die opstond. Mag dit verhaal dan overal aarde op uw wereld, tegen het oorlogsgeweld in, tegen de verdrukking in. En wees ook bij ons, als we zo persoonlijk lijd en verdriet ervaren. Als er ziekte is die we bij ons dragen, die ons zo angstig maakt. Als er dingen waren waarin we zo tekortschoten. Vader, geef ons dan steeds weer het vertrouwen dat niet dat tekortschieten of het lijden overwint, maar uw liefde en nieuw leven. Laat dat de goede boodschap zijn waarmee we ook als gemeente in deze wereld mogen staan. Gesterkt door uw geest, uw levenskracht, dat die in ons mag aarden, hier in Oudorp en overal op de wereld. Nieuwe hoop die opdaagt steeds weer in uw naam. Amen. Zullen we nu zingen een lied uit het liedboek, namelijk lied 650. En wel lied vers 1, 2 en 7. Dan zullen we nu uit het evangelie van Lucas lezen en hoofdstuk 24. Vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus. Dat was een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. En deze leerlingen spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl zij zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hun: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hun: wat dan? En zij antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. En onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons zo in verwarring gebracht toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen. Toen vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Jezus ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, hij brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend. Ze herkenden hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons was, sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op, gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. En die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover deze lezing uit Lucas, het verhaal van de Emmausgangers. En wij gaan nu zingen een lied waarvan ik niet zeker weet of het zo bekend is. Het is een lied uit het liedboek. Ik vind het een prachtige tekst, een melodie van Jan Raas. Lied 647. Het is een beetje ingetogen lied in opmaat naar de overweging. Zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Het verhaal van de Emmausgangers. Dat leeft bij ons misschien wel als een lieflijk verhaal. Een verhaal over een lange wandeling met een geheimzinnige vreemdeling. Een onbekende, maar bijzondere man die 's avonds bij ons te gast is. En als die dan het brood breekt, valt er een glans over hem. Het brood waardoor we hem ontdekken als de opgestane Heer. Jezus, die vervolgens weer opgaat in de eeuwigheid. Maar zo idyllisch is het verhaal eigenlijk niet. Zeker niet in het begin. Dat hebben we wel gehoord. Want op de weg naar Emmaus zien we leerlingen van Jezus die eigenlijk zwaar getraumatiseerd zijn. Als we ons even realiseren wat ze hebben meegemaakt. Jezus, alles hadden ze voor hem opgegeven. Ze hadden hem geloofd en gehoopt, verwacht dat hij Israël zou bevrijden. En ja, zou bevrijden van de Romeinen, de eer zou herstellen van dit volk, een vrij volk van God. En hij was een machtig profeet in woord en daad, een man aan wie ze zich helemaal hadden toevertrouwd, voor wie ze alles hadden opgegeven, een man van wie ze zo waren gaan houden. Maar nu was hij al 3 dagen dood, verraden, overgeleverd door hun eigen Joodse leiders, bespot en gemarteld, gekruisigd door de Romeinen. Een afschuwelijke dood. En sommige van de leerlingen, enkele vrouwen waren erbij geweest, die hadden gezien hoe de spijkers door zijn handen en voeten waren gegaan en hoe die verkramd was door de pijn onder hoongelach van zijn vijanden, totdat hij de strijd uiteindelijk verloren had. Ja, die leerlingen uit Emmaus, die hadden de verhalen van ooggetuigen gehoord en sindsdien, dat moet toch wel zo zijn geweest, was hun hoofd ziek van die vreselijke beelden. Hun hart gebroken. En ze werden in hun dromen vast ook geplaagd door traumatische beelden. In die toestand gaan ze nu naar huis. Alles is voorbij en kapot. Ze moeten opnieuw beginnen, maar zelf weten ze niet hoe. Als we die situatie ons goed realiseren, dan rijst toch de vraag of het na zo'n vreselijke ervaring, na zo'n drama, ooit nog Pasen kan worden. Zoals we dat soms ook denken, na moeilijke momenten, ja zelfs drama's in ons eigen leven. Jezus kan dan wel verschijnen en meelopen op je weg, 's avonds bij je aan tafel zitten, gezond en wel, levende God. Maar kun je ooit echt genezen? Genezen van een geschiedenis van verlies, van traumatische beelden. Kunnen de leerlingen van Jezus ooit nog genezen worden? Als ze eerst zoveel geïnvesteerd hebben in deze profeet, die uiteindelijk gekruisigd werd, die in de steek werd gelaten door zoveel mensen, en die ook uitsprak: Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Als je die wanhoop hebt gezien, kun je genezen van zo'n verlies. En sommige vrouwen, inderdaad, ze hebben beweerd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar hoeveel realiteit moet je hechten aan die boodschap? En kun je ook hechten als de pijn in jouw leven zo onverdraaglijk is? Met dit alles in het hoofd en het hart zijn deze 2 Emmausgangers, zo stel ik me voor, op weg naar huis als ze daar gezelschap krijgen van een onbekende man. Zo lijkt het toch. Verbaasd zijn ze, haast geïrriteerd. Zeker als blijkt dat die man niets lijkt te weten over hoe het met Jezus, hun Jezus, is afgelopen. Nou, ze zullen me wel eens even bijpraten. Al hun pijn storten ze voor hem uit. En die man is vast een goede pastoor, die onbekende reisgenoot, want hij luistert. Hij luistert lang en goed naar hun verhalen. En dan gaat hij in op de kern van hun pijn en teleurstelling. Want is het echt waar dat het leven van die Jezus en ook zijn kruisdood zo zinloos was? Is Jezus nu een mislukte profeet? Hebben die twee leerlingen eigenlijk wel goed begrepen wat de Bijbel zegt over het lot van de profeten en ook van de Messias? Zeker dat kwade mensen zoals de Joodse leiders en de Romeinse bezetters Jezus wilden verraden, martelen en doden was volstrekt zinloos en een goed kwaad, groot kwaad. Maar was daardoor het leven van Jezus wel zinloos geworden? Of was juist nog duidelijker gebleken dat Jezus ongebroken bleef? Ongebroken in zijn liefde voor de mensen. Zelfs voor hen die zo duidelijk hun doel gemist hadden, de zondaars. Denk eens aan bepaalde teksten en verhalen uit de Bijbel, zo zegt die vreemdeling tegen de Emmausgangers. Wordt daar ook niet gezegd dat Gods profeten telkens weer de weg van het lijden en vervolging moeten gaan? Niet omdat God daarop uit is, maar omdat hij niet wil wijken voor het kwaad. Dat God ons blijft zoeken, juist ook in die duistere wereld. En dat hij daarom bereid is alles te dragen. Om zo dicht mogelijk bij ons te komen. Zijn Jezus en zijn roeping werkelijk stuk gelopen op het kruis? Of kwamen juist Gods liefde en zijn waarheid meer dan ooit aan het licht, ongebroken in alle kwetsbaarheid? Ongebroken liefde in een gebroken lichaam. Ongebroken liefde in een gebroken stem. De Emmausgangers zien en horen nog steeds niet dat het Jezus zelf is die hen de schriften uitlegt. En hoe zou je ook Jezus herkennen als je zoveel hebt meegemaakt, als dat trauma nog helemaal op je netvlies staat? Maar hun harten gaan wel gloeien. Het lijkt wel alsof ze de geschiedenis die ze met Jezus hebben meegemaakt, dat die weer gaat leven voor hen. Het lijkt wel alsof de schriften zelf tot leven komen als ze met die reisgenoot meelopen. Die reisgenoot die zo'n goede pastoor is, zo'n goede herder, ja, die zich ontfermt over deze gebroken mensen. Pasen, zeggen sommige mensen wel, begint niet meteen met een opstandingsgevoel. Nee, Pasen begint misschien wel met rouwverwerking. Ja, dat mensen vermoord worden is volstrekt zinloos, ontzettend erg. Maar kan zo'n kruis een mensenleven voor altijd zinloos maken? Ik dacht ook nog in deze context, de dood van Alexei Navalny staat me ook nog in Rusland zo voor ogen. Is zijn leven voor altijd zinloos geweest? Zo'n vroege dood? Ja. Het gevoel kan diep in je verankerd raken dat een dood veel te vroeg komt, maar dat het leven uiteindelijk en die goede boodschappen toch weer lijkt te winnen. Dat is ook Pasen. Pasen begint met rouwverwerking, maar het gaat verder. Om het geloof van Pasen toch te vinden en te behouden, moeten we in alles wat ook wij soms meemaken in ons leven, mogen we ons voegen bij die Emmausgangers. En luisteren naar de pastoor die met ons meeloopt. Die al lang en goed naar ons luistert. En misschien kunnen ook onze harten dan door pijn en verdriet opengaan. Ook weer gloeien. Gloeien omdat het Jezus zelf is die ons de schriften uitlegt met zijn eigen leven. Die onze levens uitlegt met zijn eigen leven. En die ons steeds weer wil laten ervaren dat zijn liefde voor ons niet gestorven is aan een kruis, niet begraven is in een graf, zoals ook die andere graven van mensen die ons lief zijn. Het leven, zijn leven, het leven van Jezus is niet zinloos en mislukt in een zinloze wereld. Dat is wat die bijzondere reisgenoot deze twee teleurgestelde mensen wil laten weten. Nee, en hij doet het als geen ander. Doordat hij zich zo in die mensen kan verplaatsen. Doordat hij naar hen luistert. En doordat hij ze in een licht plaatst. Want dat is wat tenslotte doorbreekt, dat licht bij dat avondmaal in Emmaus. Als ze zijn thuisgekomen, daar wordt Jezus uitleg van de schriften voltooid in het breken van het brood. Ongebroken is Jezus opgestaan uit de dood. En ongebroken deelt hij van zichzelf in een gebroken wereld. Ongebroken deelt hij van zichzelf in het breken en delen van zijn liefde en vergeving. Ja, we zijn als christenen denk ik wel vertrouwd met dat ontroerende beeld van Jezus in een lichtkrans aan een tafel, als hij het brood breekt en deelt. Een beeld van vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede die alle verstand te boven gaat. De jaartekst van u als Oudorp begreep ik. Jezus met een lichtglans tussen zijn leerlingen. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat iemand die is gemarteld en vermoord zo liefdevol terugkomt op de wereld. Hij had ook kunnen komen met pijn en woede en bitterheid. Want hoe vaak gebeurt dat niet met slachtoffers van geweld? Mensen die wraak willen nemen. Mensen die, omdat zij gepijnigd zijn, dat eens even flink terug willen doen. God had toch kunnen komen met een ziedend oordeel om die liefdeloze wereld voor altijd van de kaart te vegen. Misschien met uitzondering van een kleine schare trouwe gelovigen. Schalen van toren en straf kon die uitgieten over de Joden en de Romeinen. En nog steeds zou dat kunnen over zoveel volken die elkaar zoveel kwaad aandoen. En over Joden, christenen en moslims die elkaar ook zoveel kwaad hebben aangedaan. En ook nu, kijk maar in Gaza, nog steeds zoveel kwaad aandoen. Maar hoe komt God nou terug? Hoe komt die gekruisigde zoon terug in de wereld? Niet als een wreker, maar als een pastor. Als een pastor voor getraumatiseerde leerlingen. Om de draad van de liefde op te pakken. Om te laten zien dat de draad van Gods liefde niet gebroken is. En om onze harten, gebroken harten, steeds weer met liefde te genezen. En om ons dan, hij was gebroken, maar toch na de opstanding, om ons dan met die boodschap van ongebroken liefde de wereld zelf in te zenden. Naar mensen in onze omgeving en naar alle volken in de wereld, wat er ook gebeurt. En dat is iets wat je zo'n getraumatiseerde weduwe van Navalny ook zou toewensen. Dat het haar lukt om niet te volharden in de wrok, maar ook met ongebroken liefde die wereld in te gaan. Geloven dat liefde sterker is dan de dood. Geloven dat liefde sterker is dan haat en vrijheid, Gods vrijheid, mensen in beweging kan blijven zetten, wat er ook gebeurt, hoe kwetsbaar en gekwetst je ook bent. Laten we ook voor elkaar die pastoors zijn. Op de weg van een pastoor, de pastoor, die vreemdeling. Op de weg van de pastoor wordt het kwaad niet toegedekt, wordt de pijn niet miskend, wordt schuld niet gerelativeerd. Maar bij een pastoor die zichzelf zo geeft als Jezus aan het kruis, die zichzelf zo breekt voor jou, daar ben je veilig. Zo veilig dat ook jou en jouw hart, wat er ook is gebeurd, weer genezen kan. Bij zo'n verhaal als de Emmausgangers voel je ook hoe kwetsbaar ons geloof kan zijn. Want wat heb je nou als je niet meer hebt dan Gods liefde tegenover zoveel dood en verdriet en trauma? Wat heb je nou in een wereld waarin mensen ook zoveel moois kapot kunnen maken en schieten? En tegelijkertijd kan in al die kwetsbaarheid ons hart ook gaan gloeien. Zoals bij die Emmausgangers weer gebeurde. Wanneer je van binnen voelt dat er toch ook liefde is en blijft. Liefde die niet om de waarheid heen gaat, maar een liefde die de pijn ook mag benoemen. Een liefde waarin het uiteindelijk mogelijk is om alles op te nemen in een schoot van vergeving, ontferming en genezing. Geen vanzelfsprekende weg, maar het is wel de weg van Gods Zoon, ons ten voorbeeld. Hoe kan dat nog mogelijk zijn, denk je vaak? Toch nog vergeving en verzoening. Toch nog Pasen. En toch mag het steeds weer gebeuren. In de kring van de leerlingen die de schriften lezen. In de kring van Jezus die het brood brak. En toch gebeurt het. Het wonder van vergeving. Iedere keer opnieuw, dankzij Gods geest. Dat is de liefde die we zien bij Jezus aan het kruis. Want zelfs daar kon hij nog vergeven. En dat is de liefde waarover Jezus vertelt als hij met ons meeloopt. In het leven. Dat onze harten weer mogen gaan gloeien. En we delen in het brood dat hij ongebroken voor ons breekt. Amen. Laten we dan danken en bidden met elkaar. Goede God, opgestane Heer, we danken U dat we mogen delen in dit leven op Uw goede aarde. We danken U voor de opstanding van Uw Zoon. Dat we geraakt mogen worden door de liefde die Hij naar ons zendt. Door de empathie en de aandacht waarmee Hij door de wereld blijft gaan, ondanks alles wat hem is aangedaan. We danken U voor mensen van vroeger en nu, in wie iets van Uw goedheid en vergeving en verzoening ons tegemoet komt. God, U kent ons. U ziet door alle schijnen en maskers heen. En U weet wat we ook allemaal persoonlijk te dragen hebben aan verdriet en ziekte. En toch hoopt U zo dat we gaan gloeien. Gloeien van liefde, om die liefde ook weer uit te dragen. Zo roept U ons tot een leven wat eerlijk is en echt. We bidden U, ook vandaag in die wereld waarin zoveel aan de hand is, om ons bij Uw stem te blijven betrekken. Geef ons open ogen, open oren voor elkaar. En dat we zo de kansen mogen herkennen die U ons schenkt, elke dag opnieuw. Kansen op vergeving, kansen op hoop en toekomst. En help ons, ieder op onze eigen manier, om ons steentje bij te dragen aan een menselijke wereld. Dat we ons niet afkeren, juist ook als we ons zo machteloos voelen. Want we zien oorlogen die maar doorgaan. We zien soms ziektes die ons zo'n pijn doen, die ons klein houden. Er zijn onderzoeken waar we zo ontzettend tegenop kunnen zien, in ziekenhuizen. Vader, mogen we door alles weten van Uw kracht die leven geeft. Dat het lijden ons niet verplettert, maar dat we door alles heen de kracht krijgen om te dragen wat er op ons pad komt. De kracht van het geloof dat U bij ons bent. De kracht van de hoop dat dingen ook anders kunnen worden. En de kracht van de liefde. En we denken in het bijzonder ook aan hen die hier vanochtend wel hadden willen zijn, maar voor wie dat zo moeilijk is, omdat ze ziek zijn, of omdat er andere redenen zijn waardoor ze hier niet kunnen komen. Ook aan hen denken we, Vader. Draag hen in Uw liefde. Eeuwige, open ons zo voor Uw goede en levengevende geest. En luister naar wat ieder van ons ook persoonlijk bidt in de stilte, wat een voorganger niet zomaar kan verwoorden. Bidden we ons stil gebed. Bidden we het onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen uw gaven nu worden ingezameld. En straks zingen we als slotlied opwekking 174 en na de zegen zingen we ook nog een lied, een bekend paaslied. Dank u wel ook voor het mooie pianospel. We hebben samen met de voorbereidingscommissie de liederen van deze dienst bepaald. Ik weet wel dat sommige liederen worden in Den Haag wat vaker gezongen, andere in Oudorp. We hebben samen gekeken naar goede liederen en ik wil de pianist daar ook voor danken. Heel toepasselijk, mooi om zo na Pasen elkaar zo te bemoedigen en ook God te prijzen. Laten we van hier gaan onder de zegen van de eeuwige en daar bidden we om. Mogen mensen zoals wij liefde niet vrezen, kiemkracht niet verstikken en steeds weer woorden spreken, opstandig en teken en teder. Geloven dat leven sterker is dan de dood en dat God en Jezus met ons zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen. Dan zingen we de glorie. En ik vind het altijd mooi om als predikant dan ook tussen u te gaan staan. Als één gemeente.